Shabbat shalom. Ik moet u eerlijk zeggen, ik mocht hier alleen maar komen als ik iets zou dragen met een soort oranje element erin. Zoals u goed kijkt, dit zijn allemaal kleine oranje kroontjes. Ja. Mocht u ook nog in de verleiding komen, 7,50 bij de HEMA. Die heb ik gisteren nog aangeschaft. Dus vandaar. En ja, het moest ook over de koning gaan. Ik kom uit Amersfoort, voor degenen die dat niet weten. Dus het thuisfront was ook helemaal onthutst dat ik zomaar richting het Hoge Noorden vertrok. Terwijl eindelijk de koning eens op bezoek was. Dus ik moest straks ook weer snel terug. Want we hebben nog een meet and greet met Willem, Alexander en Maxima. Dus het moet wel over de koning gaan. Dus het is een wat aangepaste preek. En het gaat over de koning. Maar dat wel natuurlijk. Deze koning waar het vanmorgen over gaat, heeft meer met Jeruzalem dan met Amersfoort. Dus ik zou heel voorzichtig willen zeggen, Jeruzalem eerst en Amersfoort tweede. Het evangelie. Wat ik vanmorgen een beetje wil doen, is kijken van wat was nou eigenlijk de missie van Yeshua. Yeshua die koning gaat worden, maar hoe werkt dat dan? En wat voor soort koning was die dan? En wat is nou het doel van dat hele evangelie? En af en toe zal ik ook eens even wat vragen. Want we hebben allemaal wel bepaalde voorstellingen in ons hoofd van hoe dat dan in elkaar zit. We zijn gevormd. Eerst maar eens dat woord evangelie. Dat woord evangelie, dat betekent letterlijk goede boodschap. Het wordt wel gezien als een samenvatting van het christelijke verhaal. Goede boodschap. En Yeshua gebruikte dit woord, evangelie, in zijn communicatie. Dus hij heeft het steeds over het evangelie. De goede boodschap. En dan is het natuurlijk wel aardig om eerst eens te weten, waar dachten mensen nou aan in de tijd dat Yeshua rondliep, in die eerste eeuw, als ze dat woord hoorden, evangelie. Dat heeft bij ons allerlei beelden roept dat op. Sommigen, oh nee hoor, dat ken ik wel, dat verhaal. En voor anderen heeft het weer andere beelden. Maar wat voor soort beelden riep dat woord evangelie nou op bij de mensen die dat toen hoorden? Dat is toch wel leuk om even te weten. In het Oude Testament, het is niet oud en het is geen testament, vooruit. In het Eerste Testament, daar zijn een aantal plekken waar dat woord evangelie voorkomt. En waar gaat het dan om bij dat woord evangelie in dat Eerste Testament? De ballingschap is binnenkort afgelopen. Babel, Kores, de terugkeer. Het gaat om een revolutionaire omwenteling. Alles wordt anders als de ballingschap is afgelopen. Het is een periode, dat evangelie, waarin God wint van al zijn vijanden. God wordt koning. En wat gebeurt er als God koning wordt? Dan wordt zijn wil gedaan. Dan worden zijn plannen gerealiseerd. Dan komt het helemaal goed. Voorbeeld van een tekst uit Jesaja waar dat woord evangelie een belangrijke rol speelt. Daar komt hij. Jesaja 52 vers 7. Voor de meelezers. U heeft al heel wat woorden gehoord, maar er komen er nog wat bij. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Daar hebben we hem, goed nieuws. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Het gaat over die vreugdebode die er aankomt, gerend. Ik ben wel benieuwd, net die laatste tekst, ja, dat triggert me dan een beetje. Over die vreugdebode die aankomt, gerend. Zal het een soort jogwedstrijd geweest zijn tussen Petrus en die andere leerling, dat ze zo hard mogelijk naar het graf toe renden? Dan moet Petrus wel wat aan zijn conditie doen. Maar goed, dat is een even ander verhaal. Maar dus die vreugdebode die komt er aangerend en die kondigt aan, die brengt redding en die zegt, jouw God is koning. Die zegt tegen Sion, Sion is een synoniem voor Jeruzalem, het hart van Israël. Jouw God is koning. Dus bij dat evangelie, en zo zijn er nog tientallen teksten, daar denk je aan, er komt een troonswisseling. Er komt een soort kosmische troonswisseling. God wordt koning in het hart van Israël, in Jeruzalem. Dat soort associaties komen op als je het woord evangelie hoort. Als Joodse toehoorder in de eerste eeuw. En een nakomeling van de grote koning David zal gaan regeren. Die wordt genoemd Messias of gezalfde. Waarom gezalfde? Omdat een koning werd gezalfd met olie. Hij werd genoemd zoon van God. En de staat die hij zou gaan creëren, koninkrijk van God. Dat is het ene verhaal. Maar het woord evangelie had in de eerste eeuw nog een veel belangrijkere klank in de wereld. Zelfs in deze achterhoek van het Romeinse Rijk. Dat evangelie, als je het woord evangelie hoorde, dacht je aan keizer Augustus. Keizer Augustus werd genoemd de verhevene, de gezalfde. Er is een inscriptie bekend waar staat over die keizer Augustus. Er kwam vrede en verlossing door deze zoon van God voor alle mensen. Letterlijk werd er van keizer Augustus gezegd, hij is het begin van de wereld. Er kwam ook in die tijd een nieuwe jaartelling rondom keizer Augustus. Hey, wacht even, we hebben twee evangelies. We hebben het evangelie van keizer Augustus, de Pax Romana. De Romeinen waren al meer dan 30 jaar de baas in Israël. En dus als je dat woord evangelie noemt, ja, dan denk je onmiddellijk aan de bezetter. Aan keizer Augustus. Aan die Romeinse vrede die met heel veel geweld gepaard ging. En dan begint het oudste evangelie. Het oudste evangelie is het evangelie van Marcus. En dan begint het, en dan wordt het heel spannend. Want hoe begint Marcus 1 vers 1? Het begin van het evangelie van Jezus Christus, staat er letterlijk. Dat is het allereerste begin. Wacht even. Marcus begint met te zeggen dat Yeshua het evangelie is. Alle associaties worden nu wakker. Als ik een gemiddelde schoolklas zou beginnen met het voorlezen van Marcus 1 vers 1. Dan denkt iedereen, ach, ik hoop dat het een lange dagopening wordt. Kunnen we nog even slapen? Maar als je hier begint met het evangelie, dan gaan alle oren spitsen. Wacht even, wat gebeurt hier? Komt hier een concurrent aan van Augustus? Jezus, Yeshua, Joshua. Allemaal lijnen door de hele Bijbel heen. En wat is het eerste wat Yeshua zegt? Zijn eerste woorden. Het is geen overhoring hoor, het zijn retorische vragen. Als u plotseling toch mocht willen antwoorden, dan mag dat altijd. Even uw hand opsteken graag. Maar het eerste wat Yeshua zegt is, de tijd is aangebroken. Hij zet de boel gelijk op scherp. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Marcus 1 vers 14 en 15. De tijd is aangebroken. Het gaat bijna gebeuren. Dus Yeshua loopt daar rond. Hij is de aankomende koning. De kroning is aanstaande. Het gaat bijna gebeuren. Er komt een soort kosmische troonswisseling. Maar hoe? Wanneer? Hoe gaat het dan precies in zijn werk? En hij zegt, kom tot inkeer. Letterlijk betekent dat zoiets als keer terug. Keer terug. Het is een uitnodiging. Je kunt terugkeren. Het is geen bevel, het is een uitnodiging. Je kunt terugkeren, want het koninkrijk is nabij. Die kosmische troonswisseling is aanstaande. En terugkeer is denk ik het kernpunt van het hele evangelie. Terugkeer. Je bent er je hele leven mee bezig. Het mooie van terugkeer is trouwens dat je er al is. Je was er al een keertje. Als je terugkeert, ben je er al een keer geweest. He, dus Yeshua zegt, keer terug. Kom tot inkeer. We komen allemaal ten diepste bij God vandaan. Ooit zei is iemand, de boze kan geen mensen maken, geen mensen scheppen. Hij probeert ze alleen kapot te maken. Maar we komen allemaal bij God vandaan. En daarom zit er ook diep in ieder mens. Ja, dat is geen constructiefout, dat is erin geschapen. En ieder mens zit heimwee. En heim betekent thuis. En wee, ja, sommigen hoef ik het niet uit te leggen wat dat is. Maar dat is een diepe pijn om dat naar nieuw leven. Dus we hebben allemaal in ons een soort diepe pijn. We verlangen naar thuis. Terwijl we geen flauw idee hebben wat dat thuis nou precies is. Maar toch zit het er ergens in. Elk mens heeft heimwee naar de terugkeer. Heimwee naar God. Het is ondergesneeuwd. En het wordt opgevuld, een soort plamuur. Het wordt opgevuld met allerlei ideologieën. Met heel veel leuke vakanties of leuke spulletjes. Daar proberen mensen, en dat proberen wij ook hoor. Proberen dat heimwee daarmee wat af te dichten. Want het voelt zo ongemakkelijk. Ik weet, misschien wel eens van gehoord, de band U2. Ja, als je daar niet van gehoord hebt, blijft u op een andere planeet. Maar dat maakt niet uit. Er zijn heel veel planeten, dus er is helemaal niks mis mee. Maar de zanger Bono van U2, trouwens een jongen uit de Pinkstergemeente van Belfast. Hè, daar komt hij vandaan, dat zijn zijn roots. En die heeft een nummer, dat vind ik heel mooi, dat past helemaal bij het kern van het evangelie. Hij zei, I still haven't found what I'm looking for. Ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar zoek. Want die terugkeer, die is nooit compleet. Je bent hier je hele leven lang mee bezig. Op zoek naar het verloren paradijs. Maar hij is nooit compleet. Zolang je leeft, blijf je bezig met die terugkeer. Zo ben je geschapen. Oké, daar begint Yeshua mee. En dan gaat hij rondtrekken. En dan gaat hij twee dingen doen. Als aanstaande koning gaat hij twee dingen doen. Hij gaat informeren. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar Willem-Alexander, voordat hij koning werd, toen was hij kroonprins en de kroning was bijna aanstaande. Nou, wat wil Willem-Alexander doen? Hij ging eigenlijk in interviews en de manier waarop hij optrad, liet hij al zien wat voor soort koning hij zou worden. Hij ging informeren. Hey, u weet wat het belangrijkste verschil is tussen het koningschap van Willem-Alexander en zijn moeder Beatrix. Wat is volgens u het belangrijkste verschil? Wat opener, wat ongedwongener. Ik heb Willem-Alexander heb ik ooit wel eens als een soort, hoe moet ik dat nou vriendelijk zeggen, als een rondspringend figuur, terwijl Nederland scoort, ergens op een tribune zien staan, in andere sferen. Nou, dat zou je toch Beatrix niet zo snel zien doen, hè? Nee, ja, Juliana misschien, maar Beatrix toch niet. Dus hij is een ander soort koning. En dat laat hij ook merken. En daar is niks mis mee. En wat gaat Yeshua doen? Hij gaat rondtrekken als aanstaande koning om te informeren. Hoe gaat dat nieuwe koninkrijk waarin ik koning word er dan precies uitzien? Hij vertelt gelijkenissen. Hij heeft een hele reden die we nu de bergreden noemen. Waarin hij de principes van dat nieuwe koninkrijk al wat neerzet. Maar hij doet meer dan informeren. Hij laat het ook al op kleine schaal een beetje gebeuren. Overal waar hij komt, daar komt dat koninkrijk. Wordt daar al een beetje zichtbaar. En dan moet je denken aan water in wijn veranderen. Zijn eerste teken. Brood en vis. Trouwens, in al deze tekenen is die een uitdaging voor het andere evangelie van Augustus. Want waar staan de Romeinen onbekend? Brood en spelen. De Romeinen zeiden, geef het volk brood en spelen. Daar was de keizer voor verantwoordelijk. En dan zal het volk naar je luisteren. Wat doet Yeshua? Hij zorgt voor wijn. Hij zorgt voor brood. Een visje mag er ook nog bij. Dus in alles zien de mensen, wat is dit voor een figuur? Dit is een rechtstreekse confrontatie. Daar zal het ook op uitlopen uiteindelijk. En dan, wat is nou de missiestatement van Yeshua. Of mag ik het anders vragen? Als ik dit in een gemiddelde evangeliegemeente vraag, dan krijg ik een aantal standaard antwoorden. Maar jullie zijn anders. Waarom kwam Yeshua nou? Wat kwam hij nou doen eigenlijk?
Voor de verloren schapen van Israël.
Voor de verloren schapen van Israël? Oké, dat hoor je al niet in een gemiddelde evangeliegemeente. U scoort punten. Het valt nog geen eens mee, hè? Wat was nou het missiestatement van Yeshua zelf? Straf dragen. Oké. Dit hoor ik wel in een gemiddelde evangeliegemeente. Niks mis mee, hoor. Oké. De vader bekendmaken. Is ook een mooie. Ik denk dat het allemaal waar is, hoor. Maar ik ga net misschien weer een ietsje andere kant op. Zijn missiestatement. Als u opzoekt voor de meelezers Lucas 4 vers 18 en 19. Dat is de eerste keer dat Yeshua duidelijk maakt wat hij komt doen. Weet je, mag ik even chargeren? Er zijn evangeliegemeentes, daar had Yeshua helemaal geen 3 jaar hoeven te rondlopen. Gewoon ploeboem, sterven en opstaan. Klaar. Voor de rest, maakt allemaal niet uit. Af en toe wat leuke wonderen gedaan, dat is mooi. Dat is helemaal samengevat in een paar regels. Nou, dan denk ik dat je Yeshua heel erg tekort doet. En ook zijn missie. Dus daar komt hij. De missiestatement van Yeshua. Hij is in zijn geboorteplaats, Nazareth. Nou, zijn geboorteplaats. Maar waar hij opgroeit. En dan is hij in de synagoge. Ja, waar anders. Daar neemt hij het woord. Daar mag hij een stukje voorlezen. Dat wat op dat moment aan de beurt is. Zoals jullie dat ook doen. Een mooie, hele oude traditie. En dan leest hij het volgende voor. Je zou kunnen zeggen zijn eerste drosje. Een hele korte drosje. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En dan komt zijn missiestatement. Wat komt hij doen? Om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Dit is zijn missiestatement. Dit kwam hij doen. En je ziet in het hele evangelie daarna dat hij dit ook gedaan heeft. Dit zijn allemaal tekenen van die kosmische troonswisseling. Trouwens, tussen haakjes, wat slaat hij hier over? Hij stopt hier. Eigenlijk midden in een zin. Want een citaat uit Jesaja 61 vers 1 en 2. Hij stopt hier, want wat komt daarna? En een dag der wraken van onze God. Dat slaat hij bewust over. Hè? Misschien is hij wel het eindpunt. Is hij degene die de boel omkeert. De doorbraak. Nog een ander vers waarin Yeshua iets zegt over wat hij komt doen. Johannes 10 vers 10. Daar zegt Yeshua: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus het zijn allemaal ongelooflijke positieve dingen. Dat koningschap van hem, dat koninkrijk van God, dit zijn de standaarden. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Leven betekent zoiets als Gods warmte, Gods licht, Gods liefde dringt door. Je wordt je mooiste zelf. Je wordt wie je werkelijk bent. En dan komt de climax. De climax komt in die laatste week. En u weet, ik ben geschiedenisleraar, ik loop al wat achter. We zijn al lang bij de opstanding, maar daar ben ik nog lang niet. Dus vergeef me. De climax komt in de laatste week. Matteüs 21. En in Matteüs 21, daar lezen we dat hij aankomt in Jeruzalem. De Amersfoort, ze hebben zich helemaal klaargemaakt voor de komst van de koning. Jeruzalem, er was ook wel heel veel enthousiasme. Het leek erop dat Yeshua zomaar op dat moment koning zou kunnen worden. Zo enthousiast was de boel daar in Jeruzalem. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen. Dat is trouwens wel opmerkelijk. Overal zit symboliek achter. Hè? Betfage, onrijpe vijgen. Het is, ja, een preek op zichzelf. Gaat van alles nog wat borrelen. Aan de Olijfberg, toen zond Yeshua twee discipelen uit tot wie hij zeide, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan, de Heer heeft ze nodig, hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied op wat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zeide, zeg der dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en een veulen, het jong van een lastdier. U weet het allang, een koning die komt om te heersen, die komt op een paard. Hier hebben we hem weer, Augustus. De triomftocht van Augustus was op een paard met een strijdwagen. En een koning die komt om te dienen en die in vrede komt, komt op een ezel. En Yeshua komt op een ezel, komt in Jeruzalem binnenrijden. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Yeshua hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en legden hun klederen erop. En hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeiden, wie is dit? En de scharen zeiden, dit is de profeet Yeshua van Nazareth in Galilea. De dochter Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en rijdend op een ezel, is een citaat van uit Zacharia 9 vers 9. Maar ook hier ontbreekt er iets in dit citaat. Want Zacharia 9 vers 9, daar staat, let op de verschillen, hier hebben we hem. Jubel luide gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel. Zegevierend. Zegevierend missen we in het citaat uit Matteüs 21. Er staat, uw koning komt tot u zachtmoedig en rijdend op een ezel. Waar is het zegevierend gebleven? Ja, dat is ingevuld door het volk. Dat is apart. Yeshua komt daar, maar hij weet dat hij zijn grote confrontatie nog aan moet gaan. Zijn confrontatie met het ultieme kwaad. Met de machthebbers en met het kwaad wat zich hard maken tegen hem. Hoezo zegevierend? Wat roept het volk hem toe? Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Wacht even, zegevierend is het woordje Yasha, wat redden en verlossen betekent. Hosanna is een samenvoeging van Yasha, redden en verlossen, en na, een verzoek, een aansporing. Je zou kunnen zeggen, ze roepen hem toe, Yeshua, wees een redder, wees een verlosser. We roepen je op, verlos ons. Dat zeggen ze eigenlijk. Het wordt niet over hem gezegd in het citaat, maar het volk bidt hem eigenlijk en smeekt hem van wees nu onze verlosser. Doe het nu. Al eerder hebben ze geprobeerd hem koning te maken. Op een gegeven moment, als hij die broden fabriceert en die manden die allemaal overblijven en die vissen, dan trekt hij zich terug. En waarom trekt hij zich terug? Hij zag het gebeuren. Het volk wilde hem met geweld koning maken. En als je nou één ding niet wil, als koning, als aanstaande koning, is een 2 augustus worden. Met geweld koning worden. Hij kwam op een ezel. Dit was de tijd. Het was het evangelie, het koninkrijk van God. Nu zouden de Romeinen eruit geschopt worden. Het volk had daar alle reden toe om te verwachten dat dat nu zou gaan gebeuren. En wat doet Yeshua dan? Hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. En Betanië, ja, het is bijna humor, maar dan wel heel vreemd soort humor. Maar humor wordt vaak geboren uit pijn. Want Betanië betekent huis van ellende. We beginnen bij onrijpe vijgen. Dat volk wil een soort 2 augustus. Iemand die de Romeinen met geweld er even uitjaagt. Wraak! Nee, wraak staat niet in zijn vocabulaire. Wraak. Nee. En hij weigert daarop in te gaan en hij trekt zich terug. Hij laat het momentum voorbij gaan, zoals we dat noemen. En hij trekt zich terug naar Betanië, het huis van ellende. En daar brengt hij de nacht door. Hij wil geen nieuwe Caesar worden. Hij wist van het kwaad en van de tegenstand. En hij wil geen wraak. En hij bereidt zich voor op zijn kroning. Yeshua is zich aan het voorbereiden op zijn kroning. En dan een heel mooi vers uit Johannes 12. Want wanneer en hoe dan? Hoe zit dat dan met die kroning? Johannes 12. Daar lezen we in vers 23 en 24. Maar Yeshua antwoordde hun en zeide: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt ze veel vrucht voort. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Dat woord verheerlijkt, dat is, het woordje, is een woord wat letterlijk betekent maken dat de waardigheid van iemand openbaar wordt. Je kunt het ook vertalen met glans bekleden, vieren, prijzen. Oftewel, de ure is gekomen dat de Zoon tot koning moet worden gekroond. Dat hij zijn ware waardigheid krijgt, namelijk als de koning van het nieuwe koninkrijk. Wat gesticht zou worden, heel concreet, vanuit Jeruzalem. En nu komt het grote geheim. Het grote geheim, ja, wat toch in de gemiddelde evangeliegemeente wat ondergesneeuwd is geraakt, denk ik. En dat grote geheim, dat vinden we in vers 32, even wat verderop, in Johannes 12. En in vers 32, daar staat: en als ik, zegt Yeshua, van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat woord verhogen, daar zit een geheim in. Dat heeft namelijk een dubbele betekenis. Dat woord verhogen heeft de letterlijke betekenis van oprichten. Want wat stond er te gebeuren? Letterlijk zou die paal omhoog worden getild. Misschien heeft u, we hebben weer een stukje meegekeken vanuit Dordrecht deze keren. Maar goed, dat is een moderne weergave ervan. Maar letterlijk, en het was veel gruwelijker, die paal wordt omhoog geheven. Letterlijk, dat staat daar. De ure komt. En als ik van de aarde verhoogd ben. Dat is de letterlijke betekenis. Maar dat woord, dat Griekse woord, heeft een tweede betekenis. En dat betekent namelijk verheffen in eer. Verheffen in waardigheid. Met andere woorden, de kruisiging is de kroning. even door laten dringen. De kruisiging is de kroning. Op het moment dat Yeshua die kruisiging ondergaat, dat moment wordt hij de koning. Op dat moment wordt hij de koning. Het is ja, niet voor niks dat het boven zijn hoofd staat. Min of ja, door Pilatus natuurlijk daar neergetimmerd. Wist hij wat hij deed? Nee, dat wist hij helemaal niet. Maar er stond wel de koning der Joden. Op dat moment werd hij de koning. De kruisiging is de kroning. En hij bleef voluit verbonden met God. Op dat moment liet hij nog steeds Gods karakter zien. Hij en de Vader zijn één. En juist toen hij werd doodgemarteld, toen het kwaad zijn tegenstanders alles op alles zette om hem zover te krijgen dat hij wraak zou nemen, dat hij een sneer zou geven, dat hij terug zou slaan, dat hij God zou loslaten. Maar zelfs aan het kruis, als het ultieme kwaad wordt losgelaten op Yeshua, zelfs aan dat kruis vergeeft hij zijn tegenstanders. En zegt hij, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. God is niet uit hem weg te slaan, letterlijk. Zelfs in de meest extreme druk leeft hij nog zoals God is. En toont hij nog de liefde van God. En dat is ten diepste de kroning. Dat is de kroning. Het Gods koninkrijk is nu gesticht. En het kwaad heeft zich stuk gebeten op liefde. Of zoals Paulus het later zou zeggen, hoe moet je het kwaad overwinnen? Je kunt er tegen strijden. Je kunt nog meer bommen maken. Je kunt nog harder terugslaan. Maar daarmee onderdruk je het kwaad, maar je bestrijdt het niet wezenlijk. Overwin het kwade door het goede. Dit is het ultieme goede wat het kwaad aan het overwinnen is. En gelukkig weten we hoe het afloopt, want het lijkt heel slecht af te lopen. We hebben bij ons in de kerk hebben we een vesper gehouden op vrijdagavond, Goede Vrijdag. En die moest ik, die mocht ik leiden. Soms zeg je ja en dan denk je, oh ja, ik heb ja gezegd. Maar ik vond het heel indrukwekkend. We hebben gewerkt met citaten van Elie Wiesel en met het Yad Vashem, het Childers Memorial. Zeer indrukwekkend allemaal, maar ook zeer donker. Zeer donker. Of je moet denken aan het lied van Leonard Cohen, You Want It Darker. Oké. God, zegt hij tegen de Almachtige, hij als oude Joodse zanger, als u het nog donkerder wil, was 6 miljoen niet genoeg, zingt hij in dat lied, dan maken we het nog donkerder, dan doven we de vlam. Ook dat nummer hebben we laten horen en hebben we inderdaad de vlam en gedoofd. De ultieme liefde overwint de dood. Een vrijplaats, een doorbraak, een eenpersoons paradijs. Richting planeetvullend paradijs. Er is een goede wereld. Bij Augustus lukte dat niet. Waarin iedereen ten volle leven kan ervaren. Dit is bij Yeshua begonnen. Bij zijn kroning. Trouwens, even tussen haakjes. Dat weten jullie heel goed. Is dit een soort vervanging van een koninkrijk wat nog moet komen vanuit Jeruzalem? Nee, natuurlijk niet. Onzin. Nee, dit is het begin van het koninkrijk. Een koninkrijk wat er is en ook nog niet is. Wat zomaar aanwezig kan zijn, hier in ons midden, omdat wij hier aanwezig zijn. En omdat God in ons midden is, maar wat er ook weer niet kan zijn. Het is verborgen. Wordt het nog zichtbaar? Ja, natuurlijk. Wat is het eerste wat de discipelen vragen aan Yeshua als ze hem weer zien? Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Tuurlijk, daar wachten we nog steeds op. Nog even terug. De cliffhanger, moet u even over nadenken. Cliffhangers zijn altijd leuk om even over na te denken. Zo is Yeshua geen offer aan God. Yeshua is geen offer aan een God die tevreden gesteld moet worden. Een God die wraak eist. Nee, zo zagen de goden eruit rondom Israël. Dat was het beeld van de heidense goden. En soms zijn we bijna in de valkuil getrapt om God gelijk te stellen met heidense goden. Die offers eisen als genoegdoening. Die hele genoegdoeningsgedachte komt niet voor uit het Bijbels-Joodse denken, maar komt voor uit de koker van een Ierse monnik, en Selmus van Canterbury geheten. Die is met deze genoegdoeningstheorie ooit gekomen in de 11e, 12e eeuw. We hebben hem naadloos overgenomen tot in de vezels van onze evangelische theologie. En het is ten diepste, denk ik, een stukje heidens denken. Yeshua is geen offer aan God, geen juridische transactie om het wraakgevoel van een boze God tevreden te stellen. Yeshua is het offer van God aan ons. En dan zit je in een totale andere denkwereld. Dan heb je het over de ultieme liefde van God die zichtbaar wordt in Yeshua en die op deze manier toont aan ons. Yeshua heeft zo het kwaad overwonnen, ook het kwaad in ons. Zo heeft hij dat namens ons ook doorgaan. Ja, zeker weten. Maar niet om een boze God tevreden te stellen, maar als offer van ultieme liefde waarin hij het kwaad overwonnen heeft. En dan, dit was toch een aardige cliffhanger, hè? Ik vertelde het een keer in een evangeliegemeente, ze hebben het er nog steeds over. Ik moest maar eens op verhaal komen om dat nog eens verder uit te leggen, want ja... Ik ben blij dat het in de schrift staat. Anders zou ik onzin vertellen. Ja, dat is mooi. Ja, mooi, mooi. Wat is nou het effect van dat offeren van Yeshua aan ons? Dat vinden we ook weer aan in datzelfde mooie vers in Johannes 12, vers 32. En daar sluit ik mee af. Iedereen die denkt van, gaat hij echt nog een keer stoppen? Ja, ja, echt waar. Dat gaat echt gebeuren. Johannes 12, vers 32, waar staat: en als ik van de aarde verhoogd ben, de kroning, de kruisiging, zal ik allen tot mij trekken. Ja, ik vind dat gewoon een prachtig vers. De aantrekkingskracht van Yeshua, daar hebben we het hier over. Newton kwam met zijn zwaartekracht. Yeshua kwam met een heel ander soort zwaartekracht, namelijk zijn aantrekkingskracht. Daar staat letterlijk het woordje, het Griekse woordje telkuo, dat mag je gelijk weer vergeten hoor. Maar wat het betekent is wel heel leuk. Want hoe gaat Yeshua nou allen tot zich trekken? Nou, letterlijk betekent dat slepen of door inwendige kracht leiden. Dit zou je bijna kunnen noemen Heilige Geest. Door inwendige kracht, namelijk hij trekt mensen niet door geweld, dat is Augustus. Die trok door uitwendige kracht, buigen of barsten. Maar Jezus, Yeshua, trekt door inwendige kracht, trekt die mensen naar zich toe. Wauw. Kijk, dat is nog eens een koning. Amen. Amen.